gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jong en oud. Waarom waren het eigenlijk herders aan wie die engel in de kerstnacht het grote nieuws van de geboorte van de redder bekend maakte? Daarover is veel nagedacht. Volgens sommigen was het omdat de schapen die door die herders gehoed werden, voor de offerdienst bestemd waren. Alleen, het woord schapen hoor je in Lucas 2 nergens. Zodat een Saksische dichter in de vroege middeleeuwen het zich rustig kon veroorloven te schrijven dat het paarden waren die bij Bethlehem gehoed werden. Anderen wijzen erop dat herders in de tijd van Jezus niet hoog werden aangeslagen. Zeker niet als het ging om betrouwbaarheid als getuige. Bij de geboorte van Jezus zou God dus net zoiets hebben gedaan als later bij de opstanding, toen hij vrouwen, die ook niet meetelden, de eerste getuigen liet zijn. Dat zou kunnen. Waren het niet dat Lucas zelf ons op een ander spoor zet? Hij legde namelijk de nadruk op dat de herders wachters waren. Als we zo letterlijk mogelijk vertalen wat er in 2 vers 8 over de herders gezegd wordt, dan krijg je: zij waakten nachtwaken over hun kudde. Dus tweemaal waken. Kennelijk is de engel in de buurt van de plaats waar Jezus geboren was, op zoek gegaan naar mensen die nog wakker waren. En dat waren blijkbaar alleen de herders. Maar waarom heeft die engel dat gedaan? In plaats van gewoon alle mensen in het stadje met bazuingeschal wakker te maken. Ik denk dat we hierbij moeten denken aan een woord van Jezus in Lucas 12. Wees als knechten die hun Heer opwachten wanneer hij terugkeert van de bruiloft. Zodat ze direct voor hem open doen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de Heer bij zijn komst wakend aantreft. Als de Heer Jezus weerkomt, wil hij mensen aantreffen die op hem zitten te wachten. Blijkbaar wilde hij het ook bij zijn eerste komst. En stuurde hij daarom zijn engel erop uit om wakende mensen te zoeken. Maar de enige wakenden die de engel in de buurt van Jezus' geboorteplaats aantrof, waren herders. En die waakten niet omdat ze de komst van de redder, hun Heer, niet wilden mislopen. Maar gewoon omdat ze van hun schapen en geen één wilde missen. Maar waren er dan nergens mensen te vinden die op Jezus' komst zaten te wachten? Zeker wel. In het gedeelte dat we zojuist gelezen hebben, zijn we er een paar tegengekomen. Een man en een vrouw in Jeruzalem. Simeon en Hanna. Of Anna, zoals ze. Zoals ze vroeger genoemd werd. Want wat die twee met elkaar gemeen hebben is dat ze beide heel lang en intensief gewacht hadden op wat God beloofd had. En dat ze bij het zien van het kind van Maria hem meteen als de vervulling van die belofte herkenden. Van Simeon horen we niet hoe lang hij al wachtte. Er wordt niet eens met zoveel woorden van hem gezegd dat hij oud was, al wordt dat wel gesuggereerd. Van Hanna worden deze dingen wel gezegd. We lezen dat ze al 84 jaar weduwe was, nadat ze 7 jaar getrouwd was geweest. Haar weduwe zijn en dus haar wachten had dus al 12 keer zo lang geduurd als haar huwelijk. 12 keer 7 jaar. Een volheid van tijd. die echter niet had geleid tot een afname van de intensiteit van het wachten. Integendeel, Lucas zegt, ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Haar wachten was dus niet een passief afwachten, maar een voortdurend aandringen bij God. Net zoals het geval was bij die weduwe uit de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Daar bleef Hanna zelfs 's nachts voor in de tempel. Van Simeon worden zulke dingen niet verteld. In plaats daarvan horen we van hem, uit zijn eigen mond, hoe hij het wachten ervaren heeft. Als een soort slavernij. Nu laat uw Heer uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd, zegt hij, wanneer hij ziet dat aan zijn lange wachten een eind gekomen is. Heen gaan, dit woord wekt de suggestie dat Simeon naar de dood verlangde. Het is niet onwaarschijnlijk dat Simeon er inderdaad naar verlangd heeft dit aardse bestaan te mogen verlaten. Maar dat is niet de inhoud van wat hij zegt. Wat Simeon doet is zichzelf vergelijken met een slaaf die na jarenlange dienst eindelijk wordt vrijgelaten. Of met een knecht die met pensioen gaat, wordt gestuurd. Hij heeft het wachten dus ervaren als een zware dienst, zodat hij het einde ervan nu ervaart als een vrijlating. In de praktijk zal die vrijlating inderdaad betekend hebben dat hij nu in alle rust kon gaan zitten wachten totdat God hem zou wegnemen. Hem was immers, zo lezen we, door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. En nu had diezelfde Geest hem naar de tempel geleid om hem daar in het kind Jezus de Messias te doen aanschouwen. Daarmee was datgene wat hem tot nu toe het sterven belet had, weggenomen. Als een zware dienst. Zo heeft Simeon het wachten op de Messias ervaren. Ondanks het feit dat de openbaring, waardoor hem die dienst was opgelegd, hem ongetwijfeld ook geweldig veel vreugde gegeven heeft. Hij was een slaaf geworden van het wachten. Een gijzelaar van de geest. De evangelist noemt het wachten van Simeon op het moment dat hij de Messias zou zien, uitzien naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En van Hanna zegt hij dat zij nadat ze Jezus gezien had over het kind sprak met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Die twee dingen, de vertroosting van Israël en de bevrijding van Jeruzalem, komen we ook samen tegen in Jesaja 52 vers 9. Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de Heer troost zijn volk. Hij koopt Jeruzalem vrij. Als we nu kijken naar het vers wat hieraan vooraf gaat, dan zien we dat daar sprake is van wachters van Sion, die hun stem verheffen en samen uitbarsten in gejuich, omdat ze met eigen ogen zien dat de Heer naar Sion terugkeert. Zulke wachters komen we ook tegen in Jesaja 62, waar de Heer zegt, Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet, die nooit zullen zwijgen, dag nog nacht. Jullie, die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust en gun hem even min rust, totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft gevestigd. Dat is precies wat Lucas van de stokoude Anna zegt. dat ze altijd, dus zonder zich ooit rust te gunnen, dag en nacht, met vasten en bidden, een beroep deed op God. Lucas voert haar en ook Simeon dus ten tonele als behorend tot de wachters van Jesaja 52 en 62. Beiden waren ze daartoe door God zelf in dienst genomen, als wachters op de muren van Jeruzalem gezet. Simeon door de openbaring die hij ontvangen had, en Anna door de gave van de profetie. Het was die wachterstaak waarmee Anna voortdurend bezig was en die op Simeons schouders zo zwaar rustte dat hij zijn eervol ontslag als een bevrijding ervoer. Waarin bestond dan die wachterstaak? Wel, de taak van een wachter op een stadsmuur is in de eerste plaats op de uitkijk staan. Wie er allemaal naar de stad toekomen. En dat zo nodig aan de mensen in de stad bekendmaken. Zo verheffen in Jesaja 52 de wachters van Sion hun stem als ze de Heer naar Sion zien terugkomen. Zo was het ook de taak van Simeon en Hanna om uit te zien naar de Messias van de Heer, die troost voor Israël en bevrijding voor Jeruzalem zou brengen. En toen ze dan ook met eigen ogen zagen dat de Messias als een klein kindje de tempel werd binnengebracht, toen verhieven ze inderdaad hun stem. Want ze begrepen, in dit kindje keert de Heer naar Sion, naar Jeruzalem terug. Van Hanna vermeldt de evangelist niet wat ze zei toen ze haar stem verhief. Alleen dat ze hulde bracht aan God en over het kind sprak met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. De woorden die Simeon sprak, geeft Lucas wel uitgebreid weer. Woorden van lof en dank, gericht tot God. En woorden gericht tot Maria, de moeder van het kind. Daar willen we nu naar luisteren. Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt, ten overstaan van alle volken. Met eigen ogen heb ik de redding gezien. Wat Simeon met zijn ogen ziet, is op het oog niets anders dan een heel gewoon kindje van bijna 6 weken. Maar de Heilige Geest heeft hem duidelijk gemaakt dat dat kindje niemand minder is dan de lang verwachte Messias van de Heer, die redding zal brengen. Redding van Gods wegen. Van die redding zingt hij. En hij zegt dat God die bewerkt heeft ten overstaan van of voor het oog van alle volken. We hebben zo even een verband gelegd tussen wat Simeon en Hanna verwachten en wat wordt aangekondigd in Jesaja 52. Ook wat Simeon zingt vinden we terug in Jesaja 52 in vers 10. De Heere ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van de volken en de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt. Maar hoe moeten we dit opvatten? In Psalm 23 zingt David: u nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. Het is duidelijk dat David daar bedoelt dat hij door God zal worden onthaald, terwijl de vijanden knarsetanden toekijken. Doet Simeon dat ook? Dat de andere volken alleen maar zullen mogen toekijken, terwijl de Heer aan zijn eigen volk redding brengt? Dat dat niet zo is, blijkt uit wat er volgt. Want Wat is het heil dat Simeon ziet in het kindje dat hij in zijn armen heeft? Het is een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, Gods volk. Licht voor de volken. Ook daarover heeft de profeet Jesaja gesproken. Jesaja 42, dat we gelezen hebben. En ook in Jesaja 49, vers 6, waar de Heer zegt dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen. Dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einde der aarde reikt. Dat zegt de Heer tegen iemand die hij zijn dienaar noemt. Net als in Jesaja 42. Maar in Jesaja 42 zegt hij ook nog van die dienaar dat hij alle volken het recht zal doen kennen. Als licht voor de volken zal de dienaar van de Heer de volken dus zicht geven op wat recht is. Recht voor God. Dat is ook wat Simeon zingt. Want in plaats van een licht dat geopenbaard wordt, kun je ook vertalen een licht dat dient om te openbaren, om zicht te geven. Simeon heeft dus in het kindje Jezus de dienaar van de Heer herkend over wie Jesaja geprofeteerd heeft. Die dienaar zal Israël tot eer strekken. Maken dat Israël eindelijk de ereplaats krijgt waarvoor het bestemd is. Maar hij zal ook de andere volken een plaats geven bij God. Onder zijn heilzame bewind. Maar dat zal die dienaar van de Heer volgens Jesaja niet gemakkelijk afgaan. In Jesaja 50 lezen we dat hij beschimpt en bespuwt en op allerlei andere manieren door mensen vernederd zal worden. En in Jesaja 53, dat bekende hoofdstuk, daar horen we niet alleen van verachting, die hem van zijn eigen mensen ten deel zal vallen, maar ook zelfs van verbannen worden uit het land der levenden en van een graf. Hij zal dus zijn leven moeten offeren. Over deze keerzijde komt Simeon te spreken als hij na zijn dankbetuiging aan God Maria toespreekt. Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt. Een teken. Hierbij moeten we denken aan een veldteken, een vaandel. In Jesaja 11 wordt van de Messias gezegd dat hij als een nieuwe loot zal opkomen uit de wortel van Isaï en dat hij dan zal staan als een vaandel voor de volken. Maar niet alleen voor de heidenen zal de Messias een vaandel zijn, waar ze zich omheen moeten scharen als ze heelhuids door de eindstrijd heen willen komen. Ook voor Israël zal hij dat zijn. Maar Simeon zegt van Jezus dat hij als Messias een teken zal zijn dat betwist wordt. Dat tegengesproken wordt. In Israël zullen veel mensen van hem zeggen, deze man kan onmogelijk de Messias, de redder van Israël zijn. Want hij beantwoordt helemaal niet aan de verwachtingen die wij van de Messias hebben. Zo, zegt Simeon, zullen velen in Israël de redding die God door hem tot stand brengt, mislopen. Ze zullen door hem redloos ten val komen. Maar er zullen er ook zijn die weliswaar door Jezus ten val zullen komen, maar die daarna weer door diezelfde Jezus zullen opstaan. Tot die mensen, zegt Simeon tegen Maria, zul jij behoren. Jij zult ook als door een zwaard doorstoken worden. Je hebt zo even hier in de tempel je zoon aan de Heer aangeboden. Net zoals de oud-testamentische Hanna in de tijd deed met haar zoon Samuel. Hij zal inderdaad een dienaar van de Heer, de dienaar van de Heer worden. Al zul je hem niet, zoals die Hanna, hier hoeven achterlaten. Toch zul je moeten afstaan. En de pijn die jou dat zal doen, zal die van Hanna ver overtreffen. Je denkt misschien dat je in Israël weldra als koningin moeder zult worden geëerd. Maar het tegendeel is waar. Een moeder der smarten zul je worden. Je ziel zal verscheurd worden door smart. En ook door twijfel. Omdat het allemaal heel anders zal uitpakken dan jij verwacht. Jij verwacht dat je zoon als Messias een glorieus vorst zal zijn. Maar je zult hem zien als een man van smarten. Iemand van wie niemand iets goeds verwacht. Maar juist zo moet hij de redder worden. Want alleen door als dienaar van Jesaja 53 zijn leven te offeren, kan hij zijn naam echt waarmaken. Hij die zijn volk zal bevrijden van hun zonden. Het gaat erom, Maria, dat je dat aanvaardt. Niet alleen dat dat met hem moet gebeuren, maar ook dat het voor jou moet gebeuren. Dat laatste is eigenlijk wel net zo pijnlijk als je zoon te zien sterven aan een kruis. Te moeten erkennen dat je verloren bent, als niet iemand je bevrijdt van je zonden. Dat is vallen. Maar wie zo door Jezus gevloerd wordt, die wordt ook weer door hem opgericht. Maria, toen je pas gehoord had van het kind dat je zou krijgen, heb je gezongen over machtigen die van de troon gestoten worden en nederigen die verhoogd worden. Dat zal God inderdaad doen door jouw zoon. Maar anders dan je toen misschien dacht. Degene die God zal verhogen, zullen zij zijn die zichzelf vernederen door te erkennen dat ze arme zondaren zijn. Hen zal Jezus bevrijden van hun zonden. Door Jezus, zegt Simeon, zal de gezindheid van velen aan het licht komen. In de confrontatie met hem zullen allen blijken zondaren te zijn. Niet alleen tollenaars en zo, maar ook de opperpriesters. Wie ijver voor de tempeldienst weinig meer zal blijken te zijn dan een middel om hun eigen machtspositie te handhaven. En de farizeeërs, die met hun nauwkeurige wetsbetrachting ten diepste niets anders beogen dan God op een afstand te houden. En ook het gewone volk, waarvan de Messiasverwachting meestal niet meer is dan verlangen naar politieke macht en materiële welvaart. Van al die mensen zal Jezus aan het licht brengen wat er werkelijk in hen leeft. En dat zullen de meesten van hen hem niet in dank afnemen. Het zal zelfs zo ver komen dat ze zullen roepen, weg met hem, kruisig hem. Maar juist zo zal hij een opstanding worden voor allen die het hem wel in dank zullen afnemen. Die mensen zullen er ook geen moeite mee hebben Wanneer zal blijken dat Jezus als Messias niet alleen is gekomen als bevrijder voor Israël, maar ook als licht voor de volken. Want ze zullen erkennen dat ze zelf geen haar beter zijn dan die heidenen. Allemaal ellendige zondaars. En daarom zullen ze blij zijn met iedere zondaar die net als zij gered zal worden. Wat ook zijn afkomst zal zijn. Bevrijding van zonden. Dat is wat Jezus brengt. Niet alleen voor Israël, maar voor alle volken. Ook voor u, die qua afstamming niet tot Israël behoort. Broeders en zusters, ziet u daarnaar uit? Naar bevrijding van uw zonden? Juich dan mee met de wachters van Sion, met Simeon en Anna. Want dan is Jezus ook voor u gekomen. En dan zult u hem bij zijn wederkomst ook met gejuich mogen begroeten. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. We danken u, Vader in de hemel, voor het licht dat straalt in Jezus Christus. Dat straalt over Israël, maar ook over alle volken. Dat het ook gestraald heeft over onze voorouders. En dat het nu nog over ons straalt. Dat we door dat licht u mogen kennen. En uw recht, wat u goed vindt en mooi vindt. We danken u voor het evangelie van Jezus Christus. Dat vergeving van zonden inhoudt. Dat het ook ons bereikt heeft. Dat we daardoor ook gemeente van Jezus Christus mogen zijn. Zo mogen we ook het nieuwe jaar ingaan. We bidden u voor alles wat we als gemeente van Jezus Christus zullen ondernemen. In het jaar dat nu weer begonnen is. Wilt u uw zegen erover geven? Geef dat door alles wat we doen, uw evangelie verder gebracht mag worden. Ook de wereld in. Daarom bidden we u ook voor de Alpha-cursus. En allerlei andere activiteiten die gedaan worden om mensen van buiten met u kennis te laten maken, of beter kennis te laten maken. Wilt u dat allemaal zegenen? Geef dat zo uw evangelie steeds verder door mag gaan over heel de wereld. Tot aan de einden der aarde. En tot aan het eind der tijden. Dat wanneer de Heer Jezus weerkomt, hij begroet zal mogen worden. Door een schare die niemand tellen kan. Geef dat wij dat dan ook bij mogen horen. Geef dat wij ook steeds blijven uitzien naar de wederkomst van Christus. Net zoals Simeon en Hanna dat gedaan hebben, naar zijn eerste komst. Die daar zo intensief naar uitkeken, dat ze hem ook meteen herkenden. Ook daar kwam hij binnen als een onooglijk kindje. Geef dat wij zo uitzien naar de wederkomst van Christus, wanneer hij komen zal in heerlijkheid voor het oog van alle volken. Dat bidden we van u. In Jezus' naam. Amen. Kunt u uw gave geven en daarbij zingen we dan lied 62, als Just for Christ. ons.